Business AM.
Radio Special Cybersecurity.
Nu de bedrijfswereld volop digitaliseert, is cybersecurity meer dan ooit in opmars. Maar hoe staat het met de alertheid en de weerbaarheid van onze Belgische bedrijven? Daarover praat ik met Danielle Jacobs. Zij is CEO van Beltug, de grootste Belgische vereniging van CIO's en leiders in digitale technologie. Welkom, Danielle. Om eens heel eventjes kort samen te vatten, wat doen jullie precies?
Wel, Beltug is een vereniging van IT-beslissers eigenlijk. Hè. Dus onze leden zijn mensen die over het digitale en IT beslissen in grotere bedrijven. Dat zijn bedrijven van alle sectoren, maar dat zijn ook ziekenhuizen, overheidsinstellingen. En dus al wat ik vandaag zo graag zou willen vertellen, komt eigenlijk uit de dagdagelijkse contacten met mensen uit die verschillende bedrijven. Dus we zitten eigenlijk een beetje op de eerste rij om te horen waar mensen van wakker liggen en hoe zij omgaan onder andere met cybersecurity.
Je staat er met beide voeten in.
Absoluut. Dus wij zijn niet de IT-sector. Dus onze leden zijn eerder banken, retail, industrie, overheidsinstellingen en dergelijke. Dus eigenlijk alles behalve de IT-sector.
Nu ja, we kunnen wel stellen dat de internationale context rond cybersecurity drastisch is veranderd hè, de afgelopen jaren. Eigenlijk van een normale afscherming van de cloud en privacy tot nu het anticiperen op cyberaanvallen. Een doorgedreven veiligheidsbeleid rond de bescherming van corporate information dringt zich meer dan ooit op. Dat hoor je heel vaak. Hoe zie jij dat?
Wel, dat is heel juist. Hè. Dus digitalisering zit overal. Dus elke werknemer in een bedrijf heeft te maken met digitalisering. En de zwakste schakel is vaak de werknemer of de mensen. Dus je kan systemen voorzien en dergelijke. Maar iemand die op een phishing link klikt, kan eigenlijk wel heel wat miserie veroorzaken. Maar dus digitalisering raakt aan alle afdelingen, raakt aan alle organisaties. En we weten het allemaal, elke dag is er in de pers wel weer een bedrijf dat slachtoffer is geworden van een hacking of van een ransom.
En echt letterlijk bijna elke dag.
Absoluut,
hè?
Ja. Nee, ik denk zelfs meerdere moesten we het allemaal weten per dag. Dus cybersecurity is super, super belangrijk geworden. Wij zien dat ook elk jaar doen wij een rondvraag om de prioriteiten van IT-beslissers in België in kaart te brengen. En dus van de top 10 zijn al, denk ik, 3-4 jaar, 6 van die prioriteiten zijn over cybersecurity. Ik denk dat dat meer dan voldoende zegt.
En dat is al, jij ziet dat evolueren dan?
Ja, we zien dat heel sterk evolueren, want waar dat wij ooit begonnen zijn van Beltug stond ooit voor Belgian Telecommunications User Group. We zijn dan met software licenties begonnen, met privacy, met security, met de relaties met IT-bedrijven en dergelijke. Maar wij zien in onze activiteiten dat de brok die door cybersecurity wordt ingenomen van jaar tot jaar toeneemt.
Ja. Nu, is er dan sprake van een gelijke regelgeving in Europa? Want ik kan me ook inbeelden dat het niet nodig is om in elk land apart het warm water terug te gaan uitvinden. Hè?
Wel, dat is een beetje het probleem. Hè. Dus België is een heel klein land. En dus als er van regelgeving initiatieven moeten genomen worden, ja, dan is dat belangrijk dat dat in ons geval op Europees niveau gebeurt. En zo gebeurt het ook. Een heel belangrijk iets dat er nu aankomt en waar spijtig genoeg heel veel bedrijven zich nog niet van bewust zijn, is wat men noemt de NIS 2. De NIS-richtlijn is een richtlijn, dus een Europese richtlijn, die ervoor wil zorgen dat bedrijven die kritiek zijn voor onze economie, voor ons land in het algemeen, dat die een veel hogere garantie rond cybersecurity moeten verzorgen. Er is een NIS-richtlijn die nu al van kracht is, maar die heeft maar een honderdtal organisaties in haar scope. Met de NIS-2-richtlijn, die ingaat volgend jaar al, dus in oktober 2024, zijn dat er 3000. Dus waar men eerst zei, van het gaat over essentiële bedrijven, dat ging over telecom, water, banken en dergelijke, gaat dat nu veel verder. En dus dat is eigenlijk niet meer zo ver van ons weg. Terwijl dat we toch zien dat heel veel bedrijven nog zichzelf niet van bewust zijn dat zij daar ook
3000 bedrijven, zeg je nu?
Die bedrijven, maar zijn ook ziekenhuizen. En ja, heel veel organisaties. Dus dat gaat echt heel ver.
Ja. En wat zijn jouw grootste bekommernissen op gebied van data protection voor de Belgische bedrijven? Waar knelt het schoentje nu in 2023?
Wel, heel veel van de informatie van bedrijven zit ondertussen in de cloud. Nu, er is al heel veel over gezegd van data is het nieuwe goud of de nieuwe olie. Of, well, ja, het zijn verschillende uitspraken. Maar die data zitten wel ergens anders. Dus heel veel toepassingen zitten in de cloud. En de cloud die is van iemand anders. Hè. Dus je ziet eigenlijk uw data, hoe dat je werkt, uw relaties met uw klanten, uw adresboek, uw procedures, alles is gedigitaliseerd tegenwoordig. En die data, men moet eigenlijk het vertrouwen hebben dat die IT-provider of de cloud-provider die heel goed gaat beschermen. België doet elk 2 jaar een groot marktonderzoek. Dus we hebben nu op dit, denk weer 1200 of 1300 bedrijven ondervraagd. En als je vraagt van, wat zijn eigenlijk je grootste bekommernissen met betrekking tot cloud? Dan zie je dat de helft zegt, we zijn heel erg bekommerd om de, onze data die daar zitten. Hè. Uh-huh. Dus omdat op het moment dat de cloud provider een groot probleem heeft, heb je wel zelf ook een heel groot probleem. Ja. Nu, ik ben niet tegen cloud, hè, laat mij niet verkeerd overkomen. Cloud heeft heel veel voordelen en er is ook geen weg terug. Het is nog altijd beter voor veel bedrijven in plaats van een datacenter in de kelder met een aantal oude servers, dat die gecentraliseerd kunnen worden, waardoor ook de beveiliging weer hoger kan opgenomen worden en zo. Maar je voelt dat er wel een beweging aan de hand is, dat mensen meer en meer beginnen te beseffen. Onze data, dat is echt onze kern. Dat zijn echt onze waardevolle assets. En die zijn wel toevertrouwd aan een derde partij.
Ja, dus dat vertrouwen is wel een probleem.
Dat vertrouwen is cruciaal. En daar wordt wel aan gewerkt op een aantal domeinen. Dus zoals ik daar straks zei, er komt een IS2-richtlijn. Dus waardoor dat bedrijven die dan, of organisaties die echt belangrijk zijn, sowieso een hoger security-niveau in de toekomst moeten halen. Niet alleen in België, maar in alle Europese landen. Maar je ziet ook dat er verschillende regelgevende initiatieven zijn. Waar men zegt van, kijk, als ik bepaalde diensten, software ga afnemen van andere bedrijven, dan ga ik daar ook garanties over willen. Dus dat is een hele keten, hè? Dat is heel de keten die betrokken is.
En die NIS2 die er aankomt in oktober, wordt dat opgelegd aan die bedrijven?
Dat is inderdaad een verplichting, ja. Dus dat is een Europese richtlijn. Dus dat wil zeggen, lidstaten moeten die nog omzetten. En de deadline voor omzetting is oktober 2024.
En ze kunnen daar niet aan ontsnappen.
Ze kunnen daar niet aan ontsnappen, dat is echt wel... Maar het is niet zo dat in november 2024 dan alles moet veranderd zijn. Er is een soort plan buffer, van aanpak, maar in principe alles moet omgezet zijn in Belgische wetten. Op dat moment wordt dat van kracht. En heb je dus, ik denk dat er 2 jaar tijd is om echt alles te gaan doen, maar de lat ligt heel erg hoog, hè. We hebben nu ook een onderzoek lopen naar wat zijn de prioriteiten van de IT-beslissers, net om dat is een jaarlijks onderzoek. En ik ben al eens gaan kijken, want het loopt nog heel de zomer, maar we hebben toch de eerste 100 reacties al binnen. En dus je ziet ook weer dat de security topics heel hoog scoren, dus daar zien we geen breuk. En dat is ook verwacht. Maar we hebben ook gevraagd, denk je dat je aan de NIS2-richtlijn moet voldoen? En dus een derde zegt ongeveer, ja, wij vallen eronder, hè, want wij zitten met die grotere bedrijven. En een derde antwoordt ook van, ik weet het niet. Dan denk ik van... Ja, maar oké, we zitten nog aan het begin. Nu, in de context van het kabinet van de premier, van premier De Croo, is er wat men noemt het Center for Cybersecurity van België. Uh-huh. Die mensen zijn nu in de lead om die wetgeving om te zetten.
Dus daar hoor ik heel veel goeds over,
absoluut.
Over dat centrum.
Ja, maar ik moet zeggen, wij werken met hun heel veel samen. En dat is een heel aangenaam contact, omdat je wel voelt dat die mensen echt ook wel als doel hebben om alles beter te maken. Nu, ze kunnen dat ook niet alleen. Zij moeten nu die teksten omzetten, dus dat is dan een heel werk. Uh-huh. Want dat is niet zomaar vertalen en het zit in de Belgische wet. De context in het land is anders, bijvoorbeeld. Er is een artikel in de NIS2 die zegt... elk bedrijf dat aan de NIS2, maar dat zijn er dus 3000, hè, dus elk bedrijf dat daaraan moet voldoen, gaat moeten bewijzen dat alle werknemers voldoende opleiding krijgen rond cybersecurity. Dus dat is één zinnetje. En dan een ander zinnetje is ook de managementcomité's moeten aan voldoende kennis geraken. Nu, managementcomité's, dat is een Europese tekst. Bij ons is dat raden van bestuur en het management. Maar wat is dat, het management? Hoe ver gaat dat? Dus daar zijn we met hun dan in discussie om daar goede input te geven. En dus we hebben zelfs nu binnen Beltrug, en daar ben ik best wel trots op, een NIS2 sounding board gemaakt. Mm. Dus we hebben een oproep gedaan bij verschillende bedrijven van kijk, wie wil er meewerken? En zich echt engageren om ook input te geven, want wat het CCB nodig heeft en wat zij ontbreken, is input van de vloer eigenlijk, van de mensen die het moeten gaan doen. We hebben de sounding board opgericht en bij de start zijn er al 20 mensen van bedrijven die zich hebben geëngageerd om dus echt mee de teksten te lezen en met input te komen. Dus dat is dat zal ons toch wel helpen.
Maar je vernoemde daarnet 2 kleine zinnetjes, die opleidingen. Ja, daar kruipt wel wat tijd in. Dus ik neem aan dat die bedrijven nu al echt moeten bezig zijn met de regelgeving.
Ergens valt het wel mee in die zin, als wij kijken naar onze leden, We weten dat die al heel sterk bezig zijn met awareness creëren en opleiding van hun personeel, maar niet iedereen doet dat. En dat is ook niet iets dat je zegt van, ik doe dat één keer en dat is afgevinkt. Dat is een permanente opdracht. Maar wat wij dan wel aan het CCB gaan vragen, het Center for Cybersecurity, kom niet nog met iets nieuws. Mensen die al opleidingen verzorgen, we moeten echt die teksten zo bepalen dat wat ze al doen niet verloren is, dat er niet nog eens een extra verplichting naast komt. Ja. Maar dat is dan onze rol natuurlijk.
Hè. Ja, ja. Nu is onze Belgische kritieke infrastructuur, ja, want wij hebben het onlangs ook maar gehoord, hè, die overheidsdata die gehackt is. Zijn wij nog steeds zo kwetsbaar?
We zijn heel kwetsbaar, omdat het is zo'n beetje achtervolging. Hè? Mm-hmm. De hackers gaan ook vooruit, bedrijven gaan er ook op vooruit. Wat ik wel heel fijn vind, is dat je dus nu toch wel ziet dat de meeste bedrijven ook de stap zetten naar multifactor. En we hebben een heel groot voordeel in België, dat is iets meer. Dus dat heeft toch wel een heel mooie van die reputatie. Dat is gewoon een goed product. En eigenlijk mede door corona, het heeft dan toch soms voordelen, ook op, denk ik, 7 miljoen gsm's in België ondertussen beschikbaar. Dus dat is wel een voordeel voor België.
Ja, absoluut.
Maar dus hoe dat bedrijven zich moeten beschermen, dat is constant een allee, ik zie dat we hebben ook binnen België wat wij noemen onze security taskforce. Dat zijn 44 security mensen van grotere bedrijven. En elke keer als die samenkomen, dan denk ik van, goh, het eerste half uur van die meetings is gewoon niet gevuld met een agendapunt. We beginnen pas de echte agenda van de meetings na een half uur, omdat die elkaar altijd zoveel vertellen. Heb je dat ook gezien? Hebben jullie dat ontdekt? En dat zijn dan de mensen die er echt bovenop zitten, die dat ook als functie hebben. Maar dan vraag ik mij af, hoe gaat dat in een bedrijf? Ik zeg maar iets met 1000 mensen, maar waar misschien maar 4 mensen met IT bezig is, omdat de meeste mensen onderweg zijn of op werven zitten.
Zo zijn er veel, denk ik. Hè?
Zo zijn er heel veel.
Ja.
En die hebben wel dezelfde uitdagingen. Dus de uitdaging is echt wel lastig.
Danielle, we hadden het daarnet al uitvoerig over NIS 2 natuurlijk. Hè. Is het dan een optie of een noodzakelijkheid om de pogingen voor die cyberbeveiliging, dreigingen en die infrastructuur, om die aan te pakken, moeten we die niet coördineren?
We moeten die coördineren. Dus voor de mensen die moeten voldoen aan de NIS 2, ja, gaan er heel strenge bepalingen zijn. Dus die gaan weten waar zich aan te houden. Maar natuurlijk, dat zijn er 3000, dat is veel, maar er zijn honderdduizenden bedrijven in België. Hè. En dus ook voor die is er heel veel nodig. En daarom is het heel fijn. Dus iedereen kent ondertussen Safe on Web. Safe on Web is de dienst eigenlijk voor de burger te beschermen. Van als je een valse phishing mail of iets ziet dat raar is, hè, dan kun je dat daar melden. En dan kunnen zij die informatie aan iedereen kenbaar maken. Nu is men hetzelfde aan het opzetten voor bedrijven. En dat is echt een super initiatief. Dus we hebben er nu al verschillende meetings over gehad met het CCB. En daar zitten echt heel beloftevolle initiatieven. Nu, het staat nog aan het begin. Men is het nu aan het uitrollen. Maar daar is eigenlijk de rol die de overheid daar gaat spelen door grote schaaleffecten te voorzien. Net door te zeggen, van kijk, als wij het coördineren, iedereen kan er gebruik van maken. En niet elk bedrijf moet dan voor zichzelf alles gaan uitvinden.
Okay.
Dus dat is echt een supergoed initiatief.
En kunnen bedrijven daar ook terecht met alles wat ze tegenkomen en volgens hen verdacht is?
Het zal nog een beetje verder gaan. Dus men heeft daar als bedoeling om niet alleen bijvoorbeeld templates beschikbaar te maken, dus aanbevelingen van je kan het zo doen, je kan het zo doen. En dus dat niet iedereen dat zelf moet uitvinden. Maar men denkt er bijvoorbeeld ook aan om de websites duidelijker te gaan maken, of een website eigenlijk wel toebehoort aan de persoon die zegt dat die website van hem of haar. Dus bijvoorbeeld, als u naar de Beltug website zou willen gaan, dat men daar eigenlijk gaat valideren van, oké, dat is effectief wel de website van Beltug. Wat dan bijvoorbeeld super interessant is, als ik een bank ben. Ik heb vorige week nog met iemand van een bank gesproken. Dat was een nichebank eigenlijk. En die persoon die vertelde mij van, kijk, onze website, we zijn een Belgische bank, we hebben geen vestigingen in andere landen. En onze website is helemaal nagemaakt met alle toeters en bellen erop, maar in het Franse domein. Maar dus,
je zou een blauw vinkje moeten hebben, zoals
dus
bij Twitter.
Dat is een van de initiatieven die Miguel de Bruyker van CCB graag zou willen nemen. Dus dat onder de naam van Validated Websites. En daar zijn we ook aan het kijken van, hoe kun je dan te weten komen wie dat effectief die website heeft uitgebouwd. Er is informatie in de KBO, in de Kruispuntdatabank. Maar je moet dan ook zien dat de juiste links worden gelegd. Hè. Dus dat moet ook bekeken worden. Ik hoop dat het haalbaar blijkt. Dus dat het er effectief kan komen, omdat via websites er toch wel het een en het ander fout loopt. Ja.
Dat is op overheidsniveau. Er zijn natuurlijk ook heel veel particulieren, bedrijven die zich inzetten tegen het hacken. Ja. Is daar geen samenwerking mee mogelijk?
Ik weet dat er een heel mooi initiatief is binnen Agoria, dus de sector van de technologische industrie. Dus zij hebben een groep, en die hebben ze gedoopt Cybermade in Belgium. Dus waar al die IT-bedrijven die zich specialiseren rond security samenkomen om daar ook een aantal zaken uit te wisselen, kennis uit te wisselen. Het zijn concurrenten natuurlijk van elkaar, maar dus daar waar ze kunnen samenwerken, doen ze dat ook. En dus wij zijn ook bij dat initiatief betrokken, want ja, wij zitten aan de andere kant uiteindelijk. Hè.
Nu, je had het daar net ook al een beetje over, hè, die cultuur die er moet ontstaan. Hè. Het staat ook in de NIS2-regelgeving. Ja. Die cultuur ook in het management moet er zijn. Om ervoor te zorgen dat cybersecurity in de toekomst bij een bedrijf kan werken, had ik ergens gelezen, ze moet er een soort van heilige drievuldigheid worden aangestuurd. Hè. Cyberveiliging, beveiligingsstrategie, de investeringen en natuurlijk die cultuur. In hoeverre is dat op niveau in België, in de Belgische bedrijven? Hoe ver staan we daar?
Wel, ik zal met het laatste beginnen. De sensibilisering is alles. Dus wij zien ook dat dat ook al 3 jaar in onze top van prioriteiten van IT-beslissers altijd het hoogste score, security en privacy ook, die twee. Awareness creëren bij de werknemers. Dus dat is echt een topper. Maar dat is een ding dat je dus moet blijven doen. Hè. Dus ook de technologieën veranderen. De hackers worden ook steeds professioneler. Waar je 2, 3 jaar geleden nog echt kon zien, dat is hier niet serieus. Zie je nu effectief het verschil niet meer.
Nee, je ziet het verschil niet meer.
Ik schrijf zelf vaak. Want we hebben het zelf ook voor. Dus mijn collega die de boekhouding doet, die krijgt nu regelmatig zo een mailtje, alsof dat van mij is, dus met mijn naam onder en zo. Van, ah, kun je een keer dit of dat betalen? Nu, wij zitten heel kort, en we hebben heel korte lijntjes, dus zij weet van, ja, Daniel gaat dat niet zomaar vragen via een mailtje, dat is wel heel raar. En, maar je ziet dus dat het toch wel ver gaat. En dus, als ik kijk naar de grotere bedrijven, dus in een discussie die we onlangs hadden met een aantal CIO's, dus verantwoordelijken voor IT, zegt er eentje van, kijk, wij zijn het slachtoffer van factuurfraude. Dus wat wil dat zeggen? De rekeningnummers op de facturen worden vervalst. En dus ja, in plaats van het geld bij u terecht komt het ergens anders terecht. Nu, ik zie ook, want wij zijn een beetje atypisch, wij zijn een heel kleine organisatie, maar we hebben 500 leden, dus dat zijn 500 facturen naar grote bedrijven. Ik zie meer en meer nu dat als men zegt van kijk, het rekeningnummer is veranderd, dat ze er al bij zetten van, als je dat ziet, bel ons eerst eventjes of mail eventjes om te checken dat wel inderdaad veranderd is. Ja. Dus je ziet dat daar een heel andere awareness komt. Ja. Allee, dat is echt nieuw. Hè? Dus dat is één ding. Maar dus in die meeting waar ik daarnet over wou vertellen, van, dus iemand zegt, wij zijn slachtoffer van factuurfraude. Waren er een paar anderen die zeiden, ja, wij ook. Nu, ze hebben dat gezien en ze hebben dat opgelost. Hè? En dan zegt hier iemand anders, maar dat is dan een bedrijf die materialen produceert. En die zeggen, wij zijn slachtoffer van bestelbonfraude. Oeh, dit was nieuw voor mij. Dus wat gebeurt er dan? Dat in de systemen het adres van de levering wordt veranderd. En dus de vrachtwagen met de dure goederen rijdt niet naar klant, de werf of naar de klant, maar rijdt ergens naar een loods en is verdwenen. Hè. Dus het gebeurt echt zo vaak. Dus die awareness, want ik ben er eigenlijk mee begonnen er straks, omdat het zo belangrijk is. Er is zeker geen verwijt naar mensen, maar de zwakke schakel zijn wij. Is een vergissing die je maakt of per ongeluk ergens toch op klikken dat niet mocht. En je kan ook niet alles afschermen, dat gaat gewoon niet. 100% veiligheid bestaat niet, dus vandaar constante training, let daarop. Een heel mooi iets vond ik, dacht, dat zou eigenlijk iedereen moeten weten. Een bedrijf, een Nederlandstalig bedrijf in België, stuurt een Engelse mail naar de werknemers om iets te vragen. Ik weet niet meer wat het was, maar we moeten iets checken en geef u uw paswoord van weet ik veel wat. En dus die securityman die zegt zelf, we sturen nooit zaken in het Engels. En toch zijn er niet veel, maar toch een paar werknemers die zeggen, dat komt van IT, dus dat zal wel juist zijn. En het was dus niet juist. Maar wat ze nog verontrustender vonden, dus ook al waren er maar een paar mensen die er waren ingelopen, dus ik ken de cijfers niet, maar neem 95% van de werknemers heeft het gezien en is er niet ingelopen, maar
niks gemeld.
Heeft het wel niet gemeld. En dan denk ik, wat een want
gemiste
stel dat
kans.
Het dan een echte, want dat was nu een fake, het was opgezet spel, maar stel dat dat een echte, valse mail is, En niemand doet de moeite om het te melden, want het is die mensen van IT die zeggen op het moment dat iemand het meldt van kijk, ik heb hier iets binnengekregen, misschien andere collega's ook, kunnen zij dat direct verwijderen van de servers. Hè? Ja. Dus dan kun je x aantal ongelukken vermijden. En dan denk ik van, dat is jammer.
Mm-hmm.
Dus dat is zoiets, dan denk ik, dat moeten we vanuit België ook nog op inzetten. En alle bedrijven zeggen van, kijk, vraag aan uw werknemer bij de volgende awareness training.
Om het te melden.
Dat ze het ook melden.
Ja.
En,
nu, maar als je nagaat hoeveel activiteiten in het Belgische bedrijfsleven afhankelijk zijn van IT, ja, praktisch allemaal. Hè. Je moet vooruit als bedrijf, je moet digitaliseren. Maar ja, de cyberbeveiliging, zoals je daarnet stelt, die is op vele bedrijven nog helemaal niet op peil.
Mm-hmm.
Dit had voor vele bedrijven al jaren van kracht kunnen zijn. Hè? Lopen we echt achter?
Maar ik vind dat je dat zo niet mag stellen. Zoveel bedrijven, zoveel bedrijfsculturen, zoveel aanpak. En ik denk dat de meeste bedrijven echt wel hun cybersecurity toch wel ernstig nemen. Waar ik wel zie dat er een probleem is. En ik heb er geen cijfers over van in hoeveel gevallen. Dus ik denk dat het aantal bedrijven elk jaar wel een beetje kleiner wordt. Maar de andere taal die de mensen van IT spreken en de mensen van de Raad van Bestuur. Dus daar is er een grote kloof. Wij horen van onze CIO's van, we zouden ons moeten helpen om in een taal die mensen van raden van bestuur begrijpen, uit te leggen wat dat ze moeten weten. Ze moeten geen techneuten worden, maar ze moeten wel weten welke risico's er zijn. Bepalen welk risico wil de raad van bestuur nemen, want nog eens 100% veiligheid bestaat niet. Maar je kan wel zeggen van, we willen echt wel heel veel investeren en echt zoveel mogelijk uit. Of ergens... De risico-approach wordt door de Raad van Bestuur bepaald uiteindelijk.
Ja.
Dat is de kant die wij horen. Maar we spreken ook heel veel met Guberna. Guberna is de organisatie van bestuurders. En die hebben het omgekeerde. Die zeggen van, kijk, we weten dat security belangrijk is, maar als die mensen van IT dat komen uitleggen, dan verstaan wij die niet.
Nee.
Er is een kloof. Dus we hebben nu de handen samengebracht.
Ja.
Dus we hebben de handen in elkaar geslagen.
Om het begrijpbaar over te brengen.
We hebben inderdaad geprobeerd dat is nu misschien een beetje te veel in detail, maar een aantal templates te maken die onze IT-beslissers kunnen gebruiken of waar ze slides uit kunnen gebruiken in hun eigen template en ze kiezen dan maar wat ze kunnen gebruiken. Ook weer om te vermijden dat iedereen het warm water moet uitvinden.
Mm-hmm.
En we hebben ook een opleiding samengemaakt met Guberna die dan in de opleiding die zij hebben rond bestuurderseffectiviteit, die daar gekozen kan worden.
Ja.
Over cybersecurity.
Een bedrijf is heel vreemd. Hè? Dat kunnen, heel breed bedoel ik, dat kunnen mensen in magazijn zijn tot hè, de
wat hoge... Ik was net een beetje verrast eigenlijk. Dus we hebben een brede scope, want alles van digitaal dat is best wel breed. En dus we hebben verschillende taskforces om mensen die dan wel dezelfde taal spreken, de mensen die met privacy bezig zijn, security, met de relaties met de IT-provider en zo... om die de kans te geven bij elkaar te kunnen komen en ervaringen uit te wisselen. Want dat is uiteindelijk onze missie eigenlijk. Hè. En onlangs was er een van die groepen en iemand zei, maar eigenlijk, hè, zoals u net ook zegt, die digitalisering zit overal. Dus ook mensen van marketing bestellen meer en meer software, ook mensen van financiën. De mensen van IT gaan niet zeggen welk dat het beste boekhoudpakket is. Dan moeten de mensen van de business of van de boekhouding in dit geval... zelf kiezen. En ook omdat er zoveel meer en meer digitaal is. Allee, stel, je bent iemand die de vloot van auto's moet beheren. Ja, daar is ook software voor. Dus uiteindelijk moet je iedereen betrekken. Maar dat wil ook wel zeggen, als je zegt van oké, je laat de mensen uit de verschillende afdelingen zelf een aantal software toepassingen aankopen. Ze moeten ook IT betrekken, maar ze moeten ook een aantal vragen stellen. En dus we hadden het idee van... Ja, die vragen zijn voor iedereen dezelfde. Als we die een keer oplijsten, als we nu een checklist maken voor de niet-IT-mensen binnen een bedrijf, dacht ik, dat is wel een tof idee, we zullen dat doen, maar ik heb daar voor de rest niet over nagedacht. Tot we dat dus in de verschillende groepen zeiden, dan zeiden die van privacy, ja, maar kijk, voor privacy moeten ze dat en dat vragen. Dan legden we dat voor in de security taskforce. Ah ja, maar rond security, dat en dat en dat moet ook gecheckt worden. En een duur... Allee, ja, het is een checklist, maar oké, elk bedrijf, we gaan hem in de formaat van een mindmap ter beschikking stellen. En elk bedrijf maakt dat zo ingewikkeld of niet ingewikkeld, ze halen er maar uit wat voor hun belangrijk is. Maar ik had echt niet zien aankomen dat er zoveel belangstelling voor ging zijn.
Dat is al goed, hè?
Ja, maar toch... achteraf, als ik het nu zo vertel, denk ik, dat is toch logisch. Maar dat is zo iemand die daar dan mee afkomt en dat je zegt van, dat is eigenlijk wel heel nuttig. Want je kan niet verwachten van iemand die met boekhouding... Of neem de mensen van marketing, die hebben elke week misschien wel zin om iets nieuws te proberen en grote campagnes te doen. Maar dat hun collega's van privacy dan... dit is misschien toch niet zo'n goed idee. Dus om die twee dichter bij elkaar te laten komen. Hè. Dus,
We gaan het even wat breder trekken dan Jelle. Vind je niet dat grote IT-reuzen, hè, zoals Microsoft, een grotere inspanning moeten leveren om cybersecurity te garanderen voor bedrijven die met hun producten en toepassingen werken?
Hoeveel bedrijven werken met de software van een Amazon, een Microsoft, een Google, maar ook van SAP, Oracle en dergelijke? Er zijn echt wel heel veel grote bedrijven die heel veel klanten hebben, maar die doen dat ook. Hè? Omdat zij ook weten, trust is alles en zij zetten ook heel veel in op security. En daar heb je natuurlijk ook het schaalvoordeel. Hè? Het is beter als zij het doen aan de bron dan dat elk bedrijf het apart doet. Het voorbeeld dat ik er straks ook aanhaalde, een aantal jaren geleden. Ik heb zo ooit een aantal datacenters van bedrijven bezocht. En soms was dat heel professioneel, met zelfs dat je er niet binnen geraakte zonder badge. Maar soms was dat ook een kelder, letterlijk, met een aantal servers. Dus ik denk dat wel goed zit, omdat zij ook weten van het moment dat zij een zwaar incident hebben, zij mogen het vertrouwen van de klanten niet verliezen. Maar dat is ook zeker, ook zij zitten met die uitdaging van de technologie evolueert hun kwetsbaarheid is heel groot, net omdat de schaal zo groot is. Hè. Dus ik denk dat allemaal in verhouding staat.
Ja. Nu, personeel en bedrijven worden door een doorgedreven digitalisering steeds meer onderworpen aan internettoepassingen. Hè. En nu is dat vooral in de cloud en straks in de metaverse. Maar waar we het ook heel vaak over hebben, is natuurlijk chatbots en ChatGPT. Dat zijn soms rare cijfers die je hoort. Uit onderzoek van cybersecuritybedrijf NordVPN blijkt dat de race om ChatGPT aan te wenden voor cybercriminaliteit juist heeft geleid tot een verzevenvoudiging van hackers die bespreken hoe ze de chatbots online kunnen manipuleren. Verder meldt men een plotse stijging van 625% in bot-hacking-berichten. Schrik jij daarvan?
Dat zijn natuurlijk heel indrukwekkende cijfers, maar ik vind wel, nieuwe technologieën werken altijd in twee richtingen. En dus, ChatGPT of andere AI-systemen geven dan hackers meer mogelijkheden om kwetsbaarheden uit te buiten. Maar het is langs twee kanten, want het geeft ook veel meer mogelijkheden om anomalieën uit je gegevens te halen. Dus het maakt ook de mensen die hun gegevens willen beschermen sterker. Dus op zich, de schaal is misschien wat anders. Maar ik vind niet dat nu zo verstorend zal zijn. Net omdat ook mensen die cybersecurity producten gaan maken, gaan ook gebruik maken van artificiële intelligentie. Mm-hmm. Net om er vreemde dingen die wij er als mens misschien niet zo snel zouden uithalen, te detecteren. Hè. Nu, het is wel zo, los van security, is het ChatGPT en de concurrentjes, hè, want er is meer, hè, maar dus die open generatieve AI-systemen, is echt wel de talk of the town. We krijgen er heel veel vragen over. En we hebben een debate room erover georganiseerd, net om de mensen zo een keer te horen van met welke vragen zit je. En er zijn een aantal bedrijven die zeggen, we gaan het verbieden. En ik denk niet dat een goede aanpak is. Ik denk dat je juist de werknemers, ze gaan het toch gebruiken. Dat je net moet zeggen van, kijk, probeer het ermee om te gaan. Probeer het, ontdek het. Zie hoe het je in je job kan helpen. Niet hoe dat het je job vervangt, maar gewoon als een hulpmiddel. Maar uiteindelijk ben jij wel degene die beslist welke informatie je al of niet gebruikt. En je moet natuurlijk de mensen, dat is eigenlijk ook security, awareness creëren, ook weer rond de mogelijke risico's. Als ik aan ChatGPT vraag, maak eens een eindwerk met een aantal voetnoten. Maar die voetnoten, dat ziet er heel mooi uit, maar die blijken gewoon verzonnen te zijn. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En naar gelang wat dat je vraagt, krijg je soms ook onzin. Maar je hebt ook heel veel vragen waar het echt wel een stap vooruit helpt in de job die je doet. Dus wij vinden het toch wel belangrijk dat bedrijven ermee aan de slag gaan naar de werknemers om te zeggen, kijk, binnen welke context kun je het gebruiken en op welke manier, en wat mag je zeker niet doen. Maar ook naar de raden van bestuur weer. Want ook die raden van bestuur moeten beginnen te beseffen of dat het nu ChatGPT is of artificiële intelligentie, maar dan echt in de context op de data van het bedrijf, dus niet de open data die op het internet staan, biedt zoveel mogelijkheden en gaat zoveel teweeg brengen in elke organisatie. Dat als je het zelf niet gebruikt, gaan je concurrenten het wel gebruiken. Dus je moet er echt wel mee aan de slag.
Ze kunnen er niet omheen.
Dus je kan er niet omheen, ben ik echt wel van overtuigd.
Maar dat is een nieuw soort hacking dan, hè? Die chatbots. Hoe gevaarlijk is dat?
Wel, daar is het ook weer altijd die achtervolging. Hè? Dus er zullen een aantal nieuwe fraudetechnieken komen en er zullen een aantal oplossingen voor komen. Maar toch nog eens, artificiële intelligentie is een heel goede manier ook om anomalieën of om zaken te detecteren die je als mens niet zo snel kan zien. Dus het werkt aan de twee kanten.
Jullie hebben recent ook een onderzoek gedaan, hè, bij 1200 beslissingnemers. En daaruit blijkt wel, en je hebt het daarnet al aangehaald, dat cybersecurity aan belang wint. Gelukkig maar. Ja. Maar slechts de helft van de ondervraagden heeft een actieplan voor het geval er een cyberincident uitbreekt. Heel wat bedrijven zijn dus nog niet voorbereid op hacking. Zijn we dan hardleers?
Wel, ik ben er eigenlijk zelf ook heel erg van geschrokken. Want dus we hebben wel zien dat de meeste bedrijven wel beseffen dat iedereen kwetsbaar is en dat er iets moet gebeuren op het vlak van security. Zie je dan toch wel dat er een heel grote groep geen plan heeft. En als we dan spreken met bedrijven van, kijk, wat zou je moeten doen? Je zou een plan moeten hebben. En zo'n plan, dat is niet echt iets dat je zo op 2 minuutjes maakt. Hè. Dus je zou eigenlijk al moeten aan zoveel zaken denken van, kijk, als mijn boel hier wordt stilgelegd, heb ik zaken op papier die ik nog kan consulteren. Dat is nu iets onnozel, hè, maar dat is wel belangrijk. Mijn verzekering van cybersecurity verzekering, heb ik een kopietje op papier om te zien wie dat ik moet bellen en waar dat ik hulp kan gaan zoeken. Raden van bestuur en management moeten eigenlijk wat dat men noemt tabletop oefeningen doen om gewoon los van een echte situatie al eens te simuleren van, kijk, we hebben een probleem, wie gaat wat doen, wanneer, hoe worden de bevoegdheden verdeeld? Je hebt een heel business continuity plan nodig. Heb ik een backup die kan terugzetten?
Het is een fulltime job.
Maar dat is, maar echt zo'n plan maken. Ergens kun je zeggen van, veel bedrijven hebben het niet, omdat het ook veel werk is. En dat mensen toch nog altijd denken van, goh ja, ik steek liever mijn tijd in dingen die ik zeker moet doen. En dat is misschien het eventuele zo. Maar ik moet wel zeggen, als ik zo met mensen spreek die wel een plan hebben, Dat is echt wel een deftige oefening, maar het is wel noodzakelijk dat je die maakt. Ik kan er eigenlijk niet
En door wie moet dat opgesteld worden?
Daar zijn heel veel mensen bij betrokken. Sowieso het management, sowieso de mensen van IT, maar ook de mensen van communicatie. Want op het moment dat je een probleem hebt, je gaat dat ook moeten melden aan de overheid. Je gaat de mensen van finance, die moeten kijken voor de cyberverzekering. Dus daar zijn heel veel mensen bij betrokken. Dat is niet dat het bedrijf kan zeggen van, zeg IT, zie dat je daar maar iets in je schuif hebt liggen.
Ja, zo zal het wel zijn.
Echt het proberen, dus die business continuity. We moeten dat een keer proberen voor te stellen in een bedrijf dat de computers niet meer werken. Want dat is het, hè. Dat is
vreselijk.
Dat is vreselijk, ja.
Ja, dus ja, we hebben het gehoord van Picanol, hè, dat een echte productielijn stil ligt. TVH ook.
Dat zijn nu mensen die het hebben gecommuniceerd, maar de gevolgen zijn gigantisch. Hè. Zelfs voor kleine KMO's, want ik heb regelmatig toch af en toe zo mensen in de vriendenkring of in de familiekring zeggen, ik zit vast, wat moet ik nu doen met zo die ransomware? Dat zijn soms eenmans- of eenvrouwsbedrijfjes. Maar dat is even erg voor die mensen. De schaal is anders. Maar,
kun je begrijpen dat ze betalen? Want het is soms makkelijker om te betalen en uw productielijn terug...
Dat is het dilemma. Dus ethisch, principieel moet je zeggen, je betaalt niet.
Nee.
En dat is ook de lijn van de overheid. Maar ik snap ook wel dat je zegt van, ja, we zitten hier vast. Die dollars of die euro's...
Tikken aan, hè.
Dus ik kan er wel begrip voor opbrengen. Maar principieel is het niet goed, hè.
Is het nog zo opvallend dat er zoveel tegenstrijdige opvattingen zijn over cybersecurity bij bedrijfsleiders?
Ik vind dat wel, ja.
Het is niet enkel een phishing mail. Het kan inderdaad dus oplopen tot een ransomware.
Het gaat in heel veel verschillende richtingen. Dus het gaat over die ransomware. De voorbeelden die ik aanhaalde van... Dus uw factuur die vervalst wordt of uw leveringsnota die vervalst wordt. Het kan zijn, onlangs sprak ik met iemand waar men dan een geval van CEO-fraude had. Dus waar de boekhouder een zogezegd vertrouwelijke mail van de CEO krijgt. Van kijk, we zijn bezig met een bedrijf over te nemen. Je mag daar tegen niemand iets van vertellen, maar schrijf nu zoveel tienduizend euro's over als een soort voorschot. En die persoon heeft dat in de beste...
Tuurlijk.
Ja. Met de beste bedoelingen gedaan. Hè. Ik vind wel, ik weet dat ik een beetje in herhaling val, maar dat er toch wel heel grote verschillen tussen bedrijven zijn. Ja. Van bedrijven waar men zich heel, heel goed bewust is, waar men er heel ver in gaat, en andere bedrijven die er toch een beetje nonchalant.
Die cybersecurity-verzekering die je daarnet ook aanhaalde, dekt dat zo'n voorval, zoals je daarnet zei, van die persoon die ter goeder trouw gehandeld heeft?
De cybersecurity-verzekeringen zijn eigenlijk een probleem. Dus omdat de cybersecurity zo'n groot probleem wordt en omdat er dus nu een aantal verzekeringsmaatschappijen zijn die zeggen, oké, we willen dat aanbieden, we willen iets doen, maar die mensen worden met een heel groot probleem geconfronteerd. Als ik levensverzekeringen doe, dat is wiskunde, hè? Dat is eigenlijk statistiek. Je kan dat allemaal berekenen, hoe groot zijn mijn risico's. Je hebt een grote pot en je gaat een beetje gemiddeldes of bepaalde berekeningen kunnen maken. Maar met cybersecurity lukt dat gewoon niet, omdat de historiek is er niet en het verandert gewoon constant. Mm-hmm. Het is niet zoals met auto's, dat het aantal ongevallen ongeveer gelijk blijft. Dus dat is een heel groot probleem. Dus wat gaan zij doen? Dus zij maken de assessmentlijst. Dus de vragen die men stelt, van is dat in orde, is dat in orde, is dat in orde, die worden altijd maar langer. 40, 50 bladzijden is blijkbaar geen uitzondering. En dan zijn er twee zaken. Dus ofwel maakt je security al zo goed om nog een verzekering die betaalbaar is te kunnen krijgen als groot bedrijf. Door heel die assessment te doorlopen. Dat is goed. Maar stel dat je dan ergens, want ja, die situatie in die IT-systemen veranderen dan snel. Je ondertekent zo'n contract en na een half jaar is er iets in je systeem veranderd waardoor je misschien niet meer precies doet wat je beloofd hebt. Dus dat is een heel, heel moeilijk iets geworden waar ik hoor is dat het heel duur wordt, dat het voor verzekeringsmaatschappijen moeilijk is, maar dat het ook voor bedrijven echt een lastig iets is geworden en waar dat bepaalde bedrijven gewoon geen verzekering kunnen afsluiten, net omdat hun security niet goed genoeg is of nog niet goed genoeg is.
Danielle, jij staat met twee voeten eigenlijk in de business en de problematiek, zal ik maar zeggen, hè. Uit jullie onderzoek dat jullie onlangs ook hebben uitgevoerd, blijkt dat de inflatie de IT-afdelingen veel parten speelt. Zo'n 34% van de grote organisaties verwacht dat lopende projecten vertraging zullen oplopen. En dan heb je natuurlijk ook nog de war on talent. Is het allemaal niet een beetje te laat nu, als we nog aan die cybersecurity moeten beginnen?
Nee hoor, want het is een kwestie van prioriteiten. En het is een nieuwe realiteit. Hè. Dus security, ja, dat kost geld en dat brengt niet direct op, denkt men. Maar eigenlijk is het fout. Ik kan geen auto verkopen zonder gordels. Ik kan geen gebouw verkopen zonder branddeuren. En zo ga je ook geen software of producten, diensten kunnen verkopen die niet, waar het digitale niet veilig is. Dus het is eigenlijk iets dat verwacht wordt. Mm-hmm. Dus je moet het ook zo zien, het maakt je product of je manier van werken ook zekerder en beter. Dus dat is één zaak. Tweede zaak is ook in heel de supply chain. Mensen, alles hangt digitaal ook aan elkaar. Dus je gaat meer en meer uitwisselen van gegevens doen automatisch en via IT-systemen. Dus die security is gewoon een must. En dus als jij zegt van oké, en we zien dat, hè, dat is spijtig genoeg zo dat IT is een mensenbusiness. En dus inflatie heeft een heel grote impact op de IT-afdelingen binnen bedrijven. Ook op de kost van, als je zegt, ik ga naar een IT-bedrijf en ik wil consultants inhuren. Het is werknemerskosten, dus de inflatie speelt echt wel zeer zwaar parten. Daar komt dan nog eens bij dat door het tekort aan mensen, dat die twee, dat is echt, wij noemen het een impactvol duo, want die twee gaan hand in hand. Inflatie kunnen we nog hopen dat over een aantal jaar terug naar een redelijk niveau is, maar dat tekort aan mensen, dat is echt een lange termijn, dat is een lange termijn probleem. Dus gelukkig zien we wel dat heel veel bedrijven nu upskilling, reskilling, dus dat nu echt wel, dat is lang zoiets, ja, we zouden dat moeten doen, maar nu gebeurt het ook. Dus dat is wel iets dat we zeker zien evolueren. Maar dat neemt niet weg dat het, we hebben het gezien in ons marktonderzoek, IT-projecten worden vertraagd net door dat tekort aan mensen en de inflatie.
Maar dat kun je wel begrijpen, hè? Hoe kan je dan in het hoofd van zo'n bedrijfsleider kruipen en dat je moet duidelijk maken van, ja, die mensen willen natuurlijk omzet draaien. Dat zal eventjes moeten wachten, want zij draaien misschien nog op al de systemen. Het kost ook geld om dat allemaal up-to-date te houden, hè?
Ja, absoluut. Maar het is wel een noodzaak, hè. Dus oudere systemen zijn ook moeilijk veiliger te houden dan nieuwe systemen, hè. Dus het gaat ook een beetje hand in hand. Maar uiteindelijk, als je zegt van, wij moeten zaken uitstellen, ja, dan is het, wat doe je wel? Dan komen de prioriteiten die moeten gekozen worden en daar zal security tussen zitten. Dat kan eigenlijk niet anders.
Mm-hmm. Ik kan begrijpen dat velen het als een belemmering zien. Hoe kan je dat omdraaien naar een stimulans?
Wel, wat ik net zei, je gaat je vertrouwen bij je leveranciers en je klanten moeten winnen. En dat ga je niet doen door de indruk te geven dat je security niet op peil is. Mm-hmm. Dus dit wordt het beste.
Ja. Jij spreekt ook vaak over turbulentie, hè? Dat bedrijven weerbaar en veerkrachtig moeten zijn. Beseffen CIO's en digitale leiders dat ze alert moeten blijven, dat zij alert moeten blijven en niet enkel een IT-afdeling?
Wel, de job van CIO is enorm veranderd. Dus waar men vroeger veel meer kon plannen en we gaan een project doen en dat gaat 2 jaar duren en we doen dat zo en zo, is men al heel lang naar technologieën gegaan die agile noemen. Dus dat is nu toch al een aantal jaar ingeburgerd. Maar als ik nu met die mensen spreek, dan zeggen die van, ja kijk, onze realiteit is dus onze constante, om het zo te zeggen, is verandering en aanpassen en change management. Dus het is, men weet dat de realiteit nu is gewoon van dat je het constant moet aanpassen. Mm-hmm. En dat is niet simpel, hè? Want uiteindelijk is soms, dat hoor ik toch ook vaak, de technologie minder het probleem dat de mensen meekrijgen. Mm-hmm. En dat gaat ook in verschillende richtingen. Dat vind ik eigenlijk ook wel interessant. Dat je zegt aan de ene kant, je hebt digitale tools die je ter beschikking stelt en je wil dat iedereen die gebruikt. Soms is dat met oudere werknemers wat moeilijker om dat te zeggen van, ik ben dan nu al zo lang gewoon om dat zo te doen. Maar ook omgekeerd. Dus als ik kijk naar de vrienden van mijn kinderen, die zijn rond de 30, die komen dan in bedrijven en die zeggen, maar zeg, hoe dat ik hier moet werken om hier dingen te doen met Excel, terwijl dat veel beter in een andere software zou kunnen. Dus het werkt aan de twee kanten. Hè. Dus de verwachtingen van werknemers naar gelang de leeftijd, maar ook weer de bedrijfscultuur, zijn heel uiteenlopend. Dus dat is echt een heel grote uitdaging. Ik denk, dat staat dan los van security, maar bedrijven en IT, dat is veranderen en dat doen mensen niet graag.
Ja. Jonge mensen zijn er snel mee weg, denk ik. Wat doe je met een log familiebedrijf?
Goh, ik weet niet of het log... Ik denk niet dat elk familiebedrijf log is, want ik heb een aantal...
Nee, dat zeg ik ook niet, hè.
De bedrijfscultuur is wel heel, heel verschillend bij verschillende organisaties. Mm. Dat is de realiteit. Mm-hmm. En ik denk ook zeker naar, als je dan de link legt met de war on talent, dat de manier waarop dat je tools kan aanbieden aan jonge mensen, dat wel een belangrijke factor is geworden.
Ja, wij hebben het nu ook over werknemers. Iets waar we de laatste tijd ook niet omheen kunnen, is dat heel veel mensen van thuis werken. Hè? Buiten het eigen kantoorgebouw. Dat geeft werkgevers hoofdbrekers naar veiligheid toe, denk ik. Hè? Meer dan 6 op de 10 Belgische respondenten. Dat is maar liefst 63%. Stelt dat de mogelijkheid om overal te werken van vitaal belang is geworden in die war for talent. Maar hier komt het dan. 21% ervaart problemen met netwerktoegang. 27% sukkelt met informatietoegang en 26% ziet een vertraging van het werktempo door security checks. Hè. Zijn deze klachten van werknemers gegrond of moet bedrijfsveiligheid prioritair zijn? Kan het cybersecurity protocol van een bedrijf wettelijk afgedwongen worden? Zou dat moeten?
Ik denk niet dat het hier naar de wetgeving moet gaan, want daar hebben we het over gehad en dus in een aantal gevallen gaat het sowieso moeten voor NIS 2, maar in de andere geval is het gewoon als bedrijf, kun je dat niet permitteren om dat niet deftig te doen. En dat thuiswerk is inderdaad wel een heel grote uitdaging, want je hebt ten eerste, dus het voorbeeld dat je aanhaalt, mensen zeggen van, ja, ik wil echt wel vlot kunnen werken, ik heb geen zin om daar een heel moeilijk paswoord en dergelijke te gebruiken. Dus workable security, dus wel security, maar op zo'n manier dat mensen dat niet als een belemmering ervaren. En daar met die multifactor, dus met die SME of met een sms'je dat je krijgt, dat wordt wel veel vlotter dan het was. Toch wel makkelijker dan zo, ja, elke... Dus het is nu eruit, denk ik, maar een paar jaar geleden waren er zo heel veel bedrijven die elke maand vroegen aan hun werknemers om van paspoort te veranderen. En dan gingen mensen het op hun post-itje hangen, dus dat was het ook niet. Dus die workable security, dat is echt wel een heel belangrijk aandachtspunt. En ik kan echt wel getuigen van de kant van de bedrijven dat men daar ook echt wel wil tegemoetkomen, dat men daar echt wel naar op zoek is. Maar een grote moeilijkheid, en dat is eigenlijk door corona zo versneld geweest, en dat is ook weer moeilijk terug te draaien. Door corona, iedereen zat plots thuis, maar wil verder werken. En er is heel veel voor het bedrijf gewerkt op privétoestellen. Mm. Omgekeerd is er ook veel privé gewerkt op bedrijfstoestellen. Men zei van de kinderen naar een film laten kijken of nog privémails doen en dergelijke. En ik zie nu ook in het lopende onderzoek dat zo wat men noemt het bring your own device en het scheiden van privé en werk op de toestellen, dat een terug veel, veel hoger scoort dan een aantal jaren geleden.
Ja.
En dat heeft daarmee te maken. Hè.
En met die vragen kunnen ze ook allemaal bij jullie terecht?
Vooral bij elkaar. Hè. Dus wij zijn de facilitator, dus wij proberen mensen met vragen bij elkaar te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren om er allemaal beter van te worden.
Ik kan dan ook geloven dat IT-afdelingen soms horen dol worden van al die vragen hè, die mensen van thuis krijgen. Ja, die mensen moeten zich met andere zaken bezighouden, met de cybersecurity bijvoorbeeld.
Maar die mensen weten ook wel wat doen. En ik moet wel zeggen, ik kom toch wel heel veel mensen tegen in IT die hun job met heel veel passie doen.
Ja. Heb je nog een tip eigenlijk voor bedrijven die nu aan het luisteren zijn? Hoe belangrijk dat de cybersecurity is?
Ja, inzetten op awareness. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Zien dat iedereen mee is.
Ja, Oké. Dan wil ik jou hartelijk bedanken, Danielle Jacobs. Bij deze hebben we toch een kleine stand van zaken met betrekking tot de bereidheid van onze Belgische bedrijven om cybersecurity te omarmen en de manier waarop ze dat zouden moeten doen. Dank je wel voor dit gesprek, Danielle Jacobs, CEO van Beltug. Dat is de grootste Belgische vereniging van CIO's en leiders in digitale technologie.
Graag gedaan.
Business AM. Radio Special Cybersecurity.